Dit is een podcast van Clara. De Castraten met Daan Esch.
Luister eens, ik ga iets heel bijzonders laten horen. We zijn zo gewoon geraakt aan studioopnames die tot in de perfectie zijn bijgeschaafd, dat het een beetje rauw overkomt wanneer we een van de eerste opnames beluisteren die ooit door de grammofoon zijn vastgelegd. En toch is dit een heel belangrijke opname. Want wat je hoort is de enige castraatstem waar we een audiospoor van hebben bewaard gekregen. Nu geef ik eerlijk toe, heel indrukwekkend vind ik het zelf ook weer niet. Dat komt omdat Morrissey, de man die het hier in 1904 opneemt, op het moment van de opname volledig aan het eind van zijn carrière is en ook geen enkele ervaring heeft met gigantische grammofoon die plotseling voor zijn neus geduwd wordt. En eerlijk gezegd, Morrissey was nu ook weer niet de beste van de castraten die ooit zijn tegengekomen. Maar hij is wel de enige van zijn soort waar we naar kunnen luisteren. Dus als we iets over een castraatstem kunnen weten, gewoon met onze oren die ons de weg wijzen, dan is het dit fragment. Ik denk dat castraten nog altijd geassocieerd worden met een soort bijzondere zijsprong in de geschiedenis, waardoor een onbelangrijke ingreep mensen tot ongelooflijke vocale pirouetten in staat waren, die zorgden voor een enorme overdadige appreciatie, zij dat nu in termen van ovaties of buitensporige gages, en dat niemand eigenlijk goed beseft wat daar de schaduwzijde van was. En dat is een verhaal dat mij bijzonder fascineert. Castrare. Castorare, het Latijnse woord waar ons castratie van vandaan komt. Dat is een heel grappig woord, want het wil eigenlijk zeggen het doen zoals de bever doet. Het verwijderen van de testikels werd geassocieerd met bevers. En het geestige is, dat is een geloof dat tot in de middeleeuwen volgehouden wordt. Men dacht namelijk dat de bever, die nogal redelijk groot uitgevallen testikels heeft, als hij in het nauw zat, zijn testikels afbeet om beter te kunnen vluchten. Ik heb nooit een bever dat zien doen en ik denk dat ze in de middeleeuwen daar ook zijn achtergekomen en dat daarom dat bijgeloof naar het Rijk der Fabelen is verbannen. Maar we zitten nu eenmaal opgescheept met dat woord castratie. Daar komt het dus vandaan. Nu, waar gaat het om? Het verwijderen van de testikels bij de man. Het is een oeroud gebruik en eigenlijk had het aanvankelijk als doel om de mannelijkheid weg te nemen, de kracht weg te nemen en ja, alles wat het volwaardige van een man uitmaakt te vernietigen. Dat is een heel ingrijpende gebeurtenis uiteraard. Heel wat mensen die zeggen van ja, castratie, kan me daar niks bij inbeelden, die laat ik even nadenken en vraag van ja, maar je hebt toch al wel eens een gecastreerde kater gezien? Wat observeer je daaraan? En dan beginnen de mensen, ja, die zijn vatsig, die zijn wat luier dan anderen. Wel, waarschijnlijk is het zo dat men eerst die experimenten op mensen heeft gepleegd voor men het op dieren heeft gedaan. Want castratie werd ook vaak gebruikt in de context van slavernij. Volkeren die elkaar onderwierpen. En wat wil je dan doen? Je wil eigenlijk zorgen dat die slaven, die onderdrukte slaven, niet te veel initiatief nemen. En vooral niet dat die gaan je eigen vrouwen lastigvallen. In die tijd lag dat nogal gevoelig en iets van menging van rassen was toen echt niet bespreekbaar. En dat deed je dus op een makkelijke manier door te castreren, want dan was je zeker dat er geen gemengde bloedlijnen ontstonden. Nu, al snel zal dan wel gebreken zijn dat een van de effecten was dat het ondernemerszin van die mensen die gecastreerd waren naar beneden ging. Die werden inderdaad wat, die hadden minder testosteron, dus dat maakte hen ook minder viriel en wellicht ook minder ondernemend. Waar komt eigenlijk die hele castratiepraktijk vandaan? Heel moeilijk te pinpointen. Er zijn heel veel vage referenties, maar de eerste echte duidelijke verwijzing vinden we in een tekst van Marcellinus. een Romeins historicus. En die verwijst daarvoor naar het hof van koningin Semiramide. Dan spreken we Assyrië en Babylonië. Is dat correct historisch dat daar de eerste castratie plaatsvindt? Wellicht niet. En dat verhaal is wellicht een heel stuk mythe en legende eerder dan historische werkelijkheid. Maar het is wel een feit dat in de Babylonische cultuur castraten heel erg veel voorkwamen. Gedocumenteerd is dat sommige Persische koningen maar liefst 3000 castraten aan hun hof hadden. Dat is best wel veel. En je ziet ook op die petroglyphen, die bas-reliefs, waarin traditioneel Assyrische mannen, de Byzantijnse mannen, met enorme baarden worden afgebeeld, dat er occasioneel ook eens mannen zonder baard bij staan, wat volledig tegen de norm is van die tijd. En wellicht zijn dat de castraten die daarop worden afgebeeld, die baardloze mannen. Je ziet dat die castraten, net omdat ze wat minder viriel waren dan anderen en wellicht ook omdat ze geen eigen... Die konden geen kinderen krijgen uiteraard, dus het risico op nepotisme was heel erg klein. En daardoor, door die combinatie, verwerven ze zich ook heel snel vertrouwensposities aan hele hoge functies in die regio. En dat zie je bij Kyros, bij Antiochus de Grote, die wij kennen onder de naam Mithridates, maar ook bij figuren als een Cleopatra, Alexander de Grote, echt wel mensen die tot de verbeelding spreken. De Grieken en de Romeinen waren ook gek van castraten. Die verminkten geen mens van hun eigen volk, maar die gingen die importeren. En wat zie je dan? En dat vind ik fenomenaal. Mensen zijn economisch ingesteld en als er ergens een handeltje uit te slagen is, dan doen mensen dat. En wat doen de mensen in Klein-Azië? Zij starten met eunuchenfabriekjes waar min of meer aan de lopende band slaven worden geïmporteerd en als gecastreerde mannen naar buiten gaan en die worden verkocht over de hele wereld. De prijs die daarvoor betaald werd, is hoog. En de belasting die erop wordt geheven, die gaat in de richting van wat Romeinen en Grieken gewend zijn om te betalen voor luxe producten als parfums, als goud en dat soort zaken. Dus een castraat was een product, was een Porsche, was een Jaguar die je kocht om te laten zien dat je het gemaakt had in de wereld. Nu, het bizarre eraan is, in die Romeinse cultuur waar die castraten erg gegeerd worden, lijkt er na verloop van tijd ook een andere functie in hun bestemming in te sluipen. En dat is een seksuele functie. En daar zijn hele bizarre epigrammen over. En ik wil toch heel graag eentje laten horen van Martialis in zijn epigrammen, waar daarna verwezen wordt.
Eunuchen vormen almoos hele personeel. Helaas, helaas. Hij zelf heeft nooit een stijve. Toch vraagt hij vaak zijn vrouw, geschokt in zijn moreel, waar toch bij haar de baby's blijven.
Wel, ik vind het een bijzonder vreemd citaat. Want eigenlijk vat dit heel mooi samen hoe Rome in die tijd is. Rome is heel libertijns. Daar wordt helemaal niet moeilijk gedaan over echtbreuk, over pederastie. Je hebt daar mannen en vrouwen die het heel normaal vinden om lustknapen in huis te halen. En dat is een praktijk die op dit moment niet alleen in Rome en in Griekenland gangbaar waren, maar ook in het hele Oosten. Wij kunnen ons dat nu echt heel moeilijk voorstellen. Maar het wordt dus ook gebruikt om die jeugd langer te gaan behouden. En Romeinen zijn creatief en ze beginnen te experimenteren en ze merken dat castratie, afhankelijk van het moment waarop je het uitvoert, een ander effect krijgt op de gecastreerde jongeman. Doe je dat voor de stemwissel, dan is de potentie nog niet zo heel erg groot en is het effect van die castratie veel ingrijpender. Wacht je daarmee, dan is die jongeman volledig uitgegroeid en kan je die als lustknaap tot veel betere prestaties krijgen. En ook daar is een satire van Juvenalis die daar heel concreet naar verwijst.
Sommige vrouwen scheppen groot behagen in tedere castraten en hun gladde omhelzingen. Bij hen geen last van baard, nog van abortus. Maar het liefdespel blijft wel bewaard, omdat die jonge jongens pas als ze volgroeid zijn en behaard worden geopereerd. Hun teeljuwelen zijn zichtbaar opgefokt tot wonderappels, alleer Heliodorus' doktersmes ze snoeien gaat, tot nadeel van de kappers. Zo dwingt een meesteres haar lijfdienaar eunuch te zijn, en als hij kort nadien het badhuis ingaat, valt direct te zien dat Priapus ontbreekt. En laat hem dan maar slapen bij je vrouw, vriend Postumus. Maar geef hem niet de kans een van je stoere, nog ongeschoren slaven te beroeren.
God, dat is verschrikkelijk dubieus, hè? Wat eigenlijk die Romeinen doen, is ze wachten tot die jongens seksueel rijp zijn en dan gaan ze testikels verwijderen. Met als enige functie te voorkomen dat vrouwen bij de paring nog zwanger kunnen worden. Dus je krijgt eigenlijk een soort 100% afdoende pil of geboortecontrole. En dat geschiet alleen maar in de interesse van die vrouwen die zich zo vrijelijk kunnen laten omringen en vrijelijk van allerlei pleziertjes kunnen genieten, zonder daarbij veel na te denken over hoe die mannen dan verder moeten met hun leven. Nu, wat helemaal dubieus wordt, is hoe die knapen daar zelf mee omspringen. Want je zou denken, van dat laat je toch niet voor je plezier doen. Maar er zijn blijkbaar jongens die daar specifiek die operatie laten doen met als enige doel om in die kringen van die hooggeplaatste vrouwen in de gunst te komen. Want dat was natuurlijk iets, daar gingen deuren voor je open als je niet van de juiste stand was. Je werd een speelobject, maar je kreeg natuurlijk ook tal van beloningen en gunsten. Dus dat is een soort, een sociaal beroep dat daaruit ontstaat en waar ook wel wat voordelen aan te plukken waren. Als castraat nam je wel een risico als je de ingreep overwoog. Want de positie van castraten werd heel erg bepaald door wat die keizer in kwestie op dat moment aan de macht was van castratie vond. En sommige mensen waren daar ongelooflijk hard tegen, zoals Julius Caesar, die vond dat echt niks. Maar Tiberius en Caligula, die waren pro-castraten. En Nero, Nero is wel een keizer waar een vijs los aan zit, dat weten we allemaal. Maar die is ooit zo ver gegaan dat hij in het huwelijkspoortje is getreden met een castraat Sporus. Naar zeggen van de historici, omdat hij hem aan zijn echtgenote of een dode echtgenote deed denken. En ja, effectief, bij castratie gebeurt een aantal dingen, daar kom ik straks nog wel op terug. Maar het feit dat je geen mannelijke hormoonproductie had, maakte dat die wezens ook iets androgyns hadden. En dat moet Nero zeer bekoord hebben.
De Castraten met Daan Esch.
Nu wil ik eens vertellen waarom die castratie uiteindelijk zo belangrijk is geweest in de muziek. Hoe komen die castraten nu in godsnaam in die muziek verzeild? Daar is een heel eenvoudige verklaring voor. als je die castratie uitvoert voor de jongen zijn stemwissel heeft, dan behoudt hij zijn kinderstem. Je krijgt dus een heel vreemd fenomeen. Want in plaats van dat een stem van een man zich normaal gaat vormen doordat de ademsappel het strotnoot groeit, de ademsappel vormt zich, gaat naar beneden zinken, stembanden worden langer. Bij een castraat gebeurt dat niet. Het strothoofd blijft op dezelfde plaats, het wordt niet groter, de stembanden blijven kort. Maar door het feit dat het strothoofd niet inzinkt, blijft het dichter bij die kopresonanties zitten, waardoor die stem heel veel schittering en heel veel boventonen behoudt. Nu, aan de andere kant, het feit dat je een castratie uitvoert, betekent dat je, en dan moet ik misschien de heren waarschuwen, nu ga ik even heel technisch worden en dat kan heel pijnlijk zijn, dus misschien even een theetje halen, ik leg het wel even voor de dames uit. Castratie betekent dat je een slipje maakt in de lies, je verwijdert daar de testikels en de zaadleiders bij. Wat er dan gebeurt is, het lichaam krijgt niet meer het signaal van wanneer is het voldoende om te groeien, wanneer moet ik eigenlijk stoppen. Die hypofyse wacht op een signaal van testosteron, maar aangezien die testikels zijn verwijderd, komt dat signaal niet. Het gevolg daarvan is dat het lichaam in een soort verwarring geraakt. Het blijft maar kraakbeen produceren. Dus in de regel waren die castraten ook gigantisch grote mensen. Dat zie je ook op de karikatuur van die tijd. Die staan een beetje als reuzen over hun medespelers op scène heen gebogen. Zij bleven als het ware groeien en groeien. En voor mij is dat al een eerste effect van waarom die stemmen van castraten zo fascinerend waren. Niet alleen omdat zij hoog waren, maar ook, u moet zich dat inbeelden, je krijgt in feite de snaren van een viool die gestemd worden op een instrument dat groter en groter wordt, zoals een cello. Dus je krijgt die snaren van een viool op een cello gespannen. Die castraten hadden enorme borstkasten, omdat dat kraakbeen gewoon bleef doorgroeien. Dus dat klonk, een klankkast, dat moet iets fenomenaal geweest zijn. En dat wordt ook altijd gezegd, dat die stemmen niet alleen hoog en bijzonder technisch gevormd waren, maar enorm krachtig en penetrant. En dat blies mensen letterlijk en figuurlijk van hun sokken. Nu, dat had ook wel wat bijeffecten. Op heel veel van die afbeeldingen zie je dat castraten er beginnen uit te zien als monsters. Dat lichaam is totaal in disbalans. Dus ja, die armen en die benen die bleven ook maar doorgroeien. Vaak niet in proportie. Veel van die castraten hadden ook last van osteoporose. Ja, wat wil je? Dat lichaam bleef maar groeien. Dus het gewicht van die benenstructuur werd gewoon veel te hoog. En het kraakbeengehalte was ook veel te hoog. Dus het was absoluut niet gezond. Dat was een van de vele nadelen van castraat zijn. Het voordeel was wellicht dat die stem een heel bijzonder cachet kreeg. Castratie werd in de antieke oudheid gebruikt op de podiumkunsten. Niet voor de zangers, vreemd genoeg, maar voor de dansers. Ik vertelde daarnet dat bij castratie het effect op het kraakbeen positief is. Het kraakbeen blijft eigenlijk doorgroeien. En als je danser bent, ja, je carrière duurt niet zo ongelooflijk lang. Dus hoe langer je die lenigheid en die buigzaamheid kan behouden, hoe beter. En castratie was daar wel degelijk een middel om dat te doen. Dus dat werd gebruikt bij de Griekse en Romeinse pantomimes. Nu, Petronius die beschrijft ook dat veel van die dansers tegelijkertijd ook teksten zongen. En in die teksten werd vaak gerefereerd naar de dubbelzinnigheid die ze uitstraalden, omdat ze gecastreerd waren, omdat ze onbehaard waren. Dus je krijgt zo min of meer een vermenging van, ja, is het alleen maar voor die dans te doen of heeft het ook iets met die zangstem te maken? Dan wil ik eigenlijk een hele vreemde zijsprong maken, want we komen terug in dat vreemde vacuüm, dat soort de grijze zone tussen kunst en seksualiteit. Heel veel van die zangers en die toneelspelers die probeerden om hun hoge stem te vrijwaren. En in eerste instantie niet alleen via castratie, maar via een minder drastische ingreep, de infibulatie. En infibulatie is iets dat doen we helemaal niet meer, godzijdank. Dat was een techniek die eigenlijk was ingeburgerd buiten de kunstgeschiedenis. Had ook te maken met prostitutie, met dat hele gegeven van lustobjecten. Dus je krijgt bij de infibulatie, wordt het geslachtsdeel ingebonden in een kuisheidsgordel, daar komt een slot op. Er is ook een alternatief om dat te doen, dan komt er een soort ring door het geslachtsdeel dat alleen maar door een zeer ervaren kunstsmid uit elkaar kan worden gehaald. En waarom is dat voor een toneelspeler of een danser zo belangrijk? Omdat hij zijn maagdelijkheid kan verkopen als de ingreep gebeurt voor de stemwissel. En degene die daar veel geld voor wilde neertellen, kreeg het recht op de eerste nacht. Dat was een pleziertje dat in Rome, en Rome was bekend om zijn decadentie, ongelooflijk hoog werd ingeschat. En daar kon je dus heel veel geld mee verdienen. En je krijgt dus een hele markt, een heel handeltje in jongens die hun maagdelijkheid gaan verkopen aan rijkere leden uit het publiek. Dames en heren. Sento con i tempi, con le passate in giù, per me, per me, tegen het eind van de 12e eeuw kan je echt wel zeggen dat die castraten algemeen aanvaard zijn als zangers van kerkelijke rituelen, tenminste in het Oost-Romeinse Rijk. Constantinopel is de hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk. Daar worden die castraten geopereerd en opgeleid en van daaruit zie je een hele diaspora ontstaan. Castraten zwermen uit naar Griekenland, die zwermen uit naar het westen, naar de Slavische regio's. Er is zelfs een Manuel, een Griekse castraat, die in Smolensk belandt, of all places, om daar Russisch kerkzang te gaan doseren. En die maakten dus echt wel in het Byzantijnse Rijk dat eunuchen ingeburgerd werden in de kerkmuziek. In het westerse wereldje is die praktijk nog niet zo courant. Hoewel van het feit dat de katholieke kerk het huwelijk vooral zag als een instituut om zieltjes te kweken en castraten dat net niet konden, waren zij niet zo graag gezien. Wanneer komen die castraten dan op het voorplan? Wel, daar is één paus voor verantwoordelijk. En dat is paus Sixtus V. En die vaardigt in 1588 een gebod uit dat vrouwen verbiedt om nog langer op de pauselijke podia op te treden. Dat is een heel dramatische beslissing. Waar komt dat vandaan? Hij baseert zich daarvoor op een citaat uit een brief van Paulus aan de Corinthiërs. En daar heb je twee varianten van, mulier absit acoro of mulier taceat in ecclesia. Basically, vrouwen moeten hun mond houden in kerkelijke aangelegenheden. De kerk schiet daarmee ook een beetje in zijn eigen voet. Want de kerk gebruikt heel veel muziek. En als we naar de muziek gaan kijken, in de middeleeuwen, ja, die muziek is niet zo complex. Dus daar kan je makkelijk de vrouwenpartijen substitueren voor koorknapen, die ook sopraan- en altpartijen aankunnen. Maar het wordt moeilijker als je naar het Nederlandse contrapunt gaat. Als je het hebt over een Willaert en dat soort componisten. Ja, dat is heel erg lastig om dat met jonge kinderen te gaan interpreteren. En vaak zien we dat ja, die kinderen worden klaargestoomd om dat hele moeilijke contrapunt aan te leren, om dat technisch te kunnen brengen. En op het moment dat ze dat een beetje onder de knie beginnen te krijgen, krijgen ze de baard in de keel en kan je helemaal op voren, vanaf vooraf aan beginnen. Dus ja, dat was niet zo evident en dat schept heel wat problemen voor de kantorij van Paus Sylvester, voor de Scola Cantorum in Rome en de Sixtijnse kapel. Paus Sixtus V is natuurlijk niet achterlijk en hij gaat zo'n maatregel niet nemen. Hij gaat niet in zijn eigen voet schieten als hij geen plan B heeft. Er moet altijd een plan B zijn. En dat plan B komt van het buitenland. Want in Spanje heb je de zogenaamde Spaanse falsetzangers. En wat zijn falsetzangers? Dat kan je vergelijken met contratenoren, zoals wij die nu kennen. Maar met één verschil. Er wordt heel expliciet gezegd dat die zang van die falsetzangers iets heel bijzonder moet geweest zijn. Ze hadden een bijzondere techniek, waardoor hun stemmen veel zachter klonken dan die van contratenoren. En het unieke eraan is dat hun stemtessituur, hun bereik, veel hoger lag. Dus waar wij nu gewend zijn aan contratenoren die per definitie altrollen zingen, was het toen mogelijk om ook sopraanpartijen met die Spaanse falsettisten te gaan bezetten. Ze hadden dus een heel sterke techniek, zongen heel mooi, grote kwaliteit. En dat was natuurlijk veel dankbaarder om te gaan inzetten dan koorknaapjes die hele jonge stemmen hadden, die ook technisch nog niet zo begaafd waren. Dus je krijgt een heel grote belangstelling van Paus van Rome voor die Spaanse falsettisten. Nu, voor een groot deel is het niet echt duidelijk of dat nu puur falsettisten waren, of die effectief nooit het castraatmes hebben gezien, of dat er een soort vermenging aan de gang was. Want op een bepaald moment krijg je Paus Sixtus V, waar we het er net al over hadden, die een brief richt aan een nuncius in Spanje. En daar uit hij zijn veto tegen het huwelijk van castraten. En dan schrijft hij, ook wanneer die niet strijdig is met de geschreven wetten of het gewoonterecht, ook al beweert men dat zij sinds mensheugenis zo zijn getolereerd. Voor mij is die uitspraak heel veel betekenend, omdat de paus nooit zomaar een brief zou sturen aan ene nuncius in Spanje als er niet een reëel probleem was. Daar had die man geen tijd voor. Dus dit duidde voor mij op dat er in Spanje ook al castraten waren, met name dat dat zo belangrijk was dat het een pauselijk brief rechtvaardigde. Rome staat heel erg ambigu tegenover die castraten. Langs de ene kant is het zo dat castratie verboden is bij wet, daar staat de doodstraf op. Maar nog veel erger in die tijd is dat je er ook voor kan geëxcommuniceerd worden. En dan word je als het ware uit de maatschappij gezet, wat in die tijd een ongelooflijk zware straf was. Tenzij, je kon aantonen dat die ingreep noodzakelijk was om een leven te redden. Want, schrijft Benedictus VI, amputatie van een deel van het menselijk lichaam is onwettig, tenzij het lichaam op geen enkele andere manier van de dood gered kan worden. En dat is een excuus dat heel vaak wordt aangegrepen om te zeggen van ja, we weten het wel dat het niet mag, maar in dit geval, er was echt geen andere mouw aan te passen. Nu, je krijgt een steeds sterkere pauselijke belangstelling voor dat fenomeen van die castraten. En die falsettisten voelen zich in het nauw. Ze hebben natuurlijk helemaal geen interesse in een bijkomende concurrent. Zij zitten nu net zo goed in die Sixtijnse kapel en zij willen daar geen pottenkijkers. En je krijgt een soort interne oorlog tussen twee klassen. Aan de ene kant de Spaanse falsettisten die hun eigen postjes proberen veilig te stellen. En een Romeinse klan. En ja, wat zit daarachter van belangen? Ik vermoed dat daar toch een aantal mensen zijn die castraten heel erg positief gezind waren. Waarschijnlijk waren er ook een aantal castraten van Italiaanse bodem, zodat zij hun eigen mens wat proberen te beschermen. Het is heel erg moeilijk om daar de vinger op te leggen. In elk geval levert die discussie een paar pareltjes op, een pareltjes van Pietro della Valle, waaruit we kunnen afleiden wat het verschil is tussen die twee stemmen. Want dat wordt in die citaten heel erg duidelijk beschreven. Pietro della Valle gaat echt de kwaliteiten van de castraten gebruiken om te zeggen van, maar je wilt toch geen falsetzangers in de Sixtijnse kapel? Dat is toch echt kiezen voor slechte kwaliteit?
U vergelijkt de falsettisten van vroeger graag met de sopranen die vandaag zo in zwang zijn. Maar wie heeft ooit zo mooi gezongen als een Loreto, een Gregorio, een Angeluccio, een Marcantonio en vele anderen?
Het komt eigenlijk op neer dat Pietro Dravalle zegt, er zijn twee soorten zangers. De falsettisten, waar u zich geen enkele naam nog van herinnert, en de castraten, waar wij toch wel ongelooflijke helden in hebben geproduceerd. En dat is het argument waarmee je eigenlijk de falsettisten te mond wil snoeren. Pietro della Valle gaat ook verder en één citaat vind ik ook heel erg mooi. Voor mij is dat een sleutelcitaat. Wij kunnen ons vandaag heel erg moeilijk inbeelden hoe zo'n stem geklonken heeft buiten die slechte opname die wij hebben. En in dit citaat geeft hij voor mijn gevoel heel duidelijk het verschil in kwaliteit, het verschil in kunnen van de twee klassenzangers, vat hij dat heel mooi samen.
De kunst piano en forte te zingen was hen vreemd, evenals de techniek om een toon te laten aanzwellen en dan weer te laten uitsterven, het weergeven van de gevoelens die in de partituur lagen besloten, een verstandige en zinvolle woorddeclamatie. Vreemd was hen ook de kunst om hun stem een lichte, vrolijke of duistere klankkleur te geven, ze lieflijk of fel te laten worden. En vreemd ook alle andere uitdrukkingsmiddelen die de huidige castraten zo doen opvallen.
Wat er ook van zij, er komt steeds meer verwarring tussen de falsettisten en de castraat. Het heeft ermee te maken dat falsettisten normale mannen zijn die gewoon in een kopstemregister zingen, die dus ook normaal kunnen functioneren als man, als echtgenoot, terwijl aan castraten toch een aantal vooroordelen en taboes kleefden. Het leidde ertoe dat heel veel castraten zich uitgaven als falsettist, omdat het sociaal wat makkelijker werkte, maar omgekeerd, als je een hele goede falsettist was, mocht je beweren wat je wou, dan vermoeden mensen van ja, maar waarschijnlijk is dat toch wel een castraat die erover zwijgt. Het is met andere woorden zo'n boeltje dat op den duur, denk ik, de hele discussie ook niet meer ter zake doet van ben je nu een falsettist of ben je nu een castraat. Nu, tegen het midden van de 16e eeuw wordt het monopolie van die falsettisten in de Sixtijnse kapel progressief ondermijnd. Je hebt daar Paulus de Vierde die in 1555 een verbod uitvaardigt. Er mogen geen gehuwde zangers meer in de kapel. Baf. En voor die falsettisten, omdat zij normale mannen waren, is dat natuurlijk wel een enorm nadeel. Het betekent natuurlijk dat je nog steeds als falsettist aan de bak kan komen als je nog niet getrouwd bent. Dus het is voorlopig nog mogelijk om de instroom vanuit Spaans falsettisten te krijgen. Maar het baant wel de weg vrij voor castraten, want die zijn door hun verminking niet in staat om kinderen te krijgen. De eerste beginnen dan toch al wel door te sijpelen in de Sixtijnse kapel. 1625 tekende de dood op van de laatste falsettist. En vanaf dan zijn de castraten alleen heer en meester in de Sixtijnse kapel. En dan zie je dat hun invloedssfeer zich echt begint uit te waaien over de hele muzikale wereld. Dat gaat eerst over Italië. Je ziet dan de kapellen van Venetië, Bologna en Milaan, die ook met castraten beginnen werken. Maar het hek is van de dam. Het wordt ook in het buitenland een rage. Je ziet het in Wenen gebeuren, in Duitsland, Dresden, München en zo verder. Warschau, Parijs, Londen, Lissabon en Madrid. Oh.
De Castraten met Daan Esch.
Nu hebben we al veel verteld over die castraten. We hebben ook al verteld waarom zij in die muziekgeschiedenis verzeild geraakt zijn. Maar we zijn nog altijd niet op het punt waar we kunnen begrijpen waarom ze in die opera zo'n belangrijke rol hebben gespeeld en waarom ze echt zijn doorgestoten tot een cultstatus die zijn gelijke niet kent. Ik wil even beginnen met een quote van Leonardo da Vinci. Leonardo stelt de muziek ver achter tegenover de andere kunsten. Schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur vindt hij veel hoogwaardiger, omdat dat kunsten zijn die iets vereeuwigen, terwijl de muziek vervliegt zodra de noten hebben weer klonken. Nu, ik denk dan altijd, Leonardo da Vinci sterft in 1519. Hij zou toch een eeuw later moeten geleefd hebben, want de opera ontstaat in 1597 en ik ben bijna zeker dat moest hij dat gehoord hebben, dat hij dat citaat toch wel anders zou geformuleerd hebben. Die eerste opera's zouden nooit gecreëerd kunnen zijn zonder die castraatstemmen. Zowel in Peri's werk als in dat van Monteverdi zijn er voor castraten heel belangrijke rollen. Het is zelfs zo dat in L'Orfeo alle vrouwelijke hoofdrollen door castraten worden gezongen, inclusief de rol van Eurydice. Je ziet dat heel snel de castraatstem zo'n impact maakt, dat dat zo inslaat, dat het publiek dat zo waanzinnig vindt, dat die castraten niet alleen de vrouwenrollen naar zich toe trekken, want daarvoor zijn ze in de pauselijke staten eigenlijk in het voordeel. Daar mogen vrouwen niet op het podium komen. Maar omwille van het feit dat er zo'n appeal van die mensen uitging en dat hun stemmen zoveel kracht hadden, trekken ze ook de helden, de mannelijke rollen, naar zich toe. En dat wordt echt een rage. Je ziet dat Italië stormloopt voor die castraten. Ze gaan steeds meer terrein winnen. En ook buiten Italië beginnen ze het mooie weer te maken. Je krijgt een soort businessmodel avant la lettre à la Hollywood, waar je een format hebt van een Amerikaanse movie die de wereld platwalst. Hetzelfde gebeurt met dat Napolitaanse operamodel. Er is niks in die volgende eeuwen dat aan de tippen kan komen van de Italiaanse barokopera. Er zijn heel veel pogingen om een nationaal variant op dat operagenre te bedenken met eigen muzici, met een eigen scholing. Maar dat wordt platgewalst door de industrie die vanuit het barokke Italië komt aangewaaid. De enige geluidsopname die we hebben is van veel latere datum, maar van die vroege barokzangers hebben we geen enkele documentatie. En ik vind dat zo frustrerend, omdat ik zeker weet dat die stemmen niet vergelijkbaar zijn met de stemmen van vrouwelijke alt of sopranen en ook niet met contratenoren, want dat zijn kopstemmen. Het ging echt over mensen die een volledige klankkast, een volledige resonantieruimtes gebruikten. We weten niet hoe dat klinkt. Wat ik wel weet, ik heb jarenlang gewerkt als dramaturg voor de opera's in Antwerpen en in Brussel. Heel veel opzoeking gedaan en heel veel gelezen over receptie, hoe mensen schrijven over opera's die zij beluisteren. En je vindt altijd heel positieve bewoordingen. Maar wat mensen schrijven over castraatstemmen, dat grenst aan het hysterische. En telkens krijg ik het gevoel van hier moet iets zo bijzonders zijn geweest. Dat heeft die mensen zo in hun hart geraakt. Het is bijna een levensveranderende beschrijving als je dat zo ervaart. Ik heb er een paar citaten van die misschien nog niet die diepgang weergeven, maar die wel aantonen dat een castraatstem heel anders is dan wat wij gewend zijn van operazangers van nu. Het eerste citaat is van Charles de Bros. En de bottomline daar is dat castraatstemmen heel bijzonder zijn en dat je er eigenlijk een stukje aan moet wennen. Het is niet zoiets wat je van de eerste keer mooi lijkt te vinden.
Men moet aan een castraatstem gewoon zijn om ervan te kunnen genieten. Hun timbre is helder en penetrant als dat van koorknapen, maar veel krachtiger. Ze lijken een octaaf boven de natuurlijke vrouwenstem te zingen. Hun stem heeft altijd iets droogs en scherps, geheel verschillend van de jeugdige zachtheid van een vrouwenstem, maar zij is schitterend, licht, vol vuur, erg luid en heeft een enorm bereik.
Dat is onzin. Ik bedoel, zij zongen niet hoger dan een normale stem. Maar het geeft wel die indruk. En er moet iets geweest zijn in die klank. Iets dat een briljantie had, dat suggereerde dat zij meer konden dan een vrouwenstem. Hoe je dat technisch moet verklaren, dat weet ik niet. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is als je een Wagner-tenor, een heldentenor, vergelijkt met een lichte tenor, een barokke tenor. Ja, ook al zingen zij dezelfde noot, dat gaat voor die Wagner-tenor heel anders klinken. Dat lijkt psychologisch lager, omdat die stem rijker is. Maar daar kan het niet aan gelegen hebben, omdat de castraatstem veel krachtiger was en dus eigenlijk het omgekeerde effect zou moeten sorteren. Dus zij gaven een soort glans aan hun stem. Had dat te maken met het feit dat die stembanden veel hoger lagen omwille van het feit dat die ademsappel niet naar beneden zakte? Had dat het te maken met het feit dat die veel gespierder waren, veel meer kracht konden zetten op die stem? Ik kan het echt niet duiden. We hebben geen opname van een goede castraatstem in de volle glorie van zijn kunnen om dat na te trekken. Voor de film Farinelli hebben ze geprobeerd om twee stemtypes te mixen, technisch. Daar is een sopraanstem boven de stem van een contertenor gelegd en die zijn door de wonderen van de techniek tot een nieuwe stem gefuseerd. Ik vind dat een steriele poging, omdat je vertrekt van twee keer het verkeerde materiaal. Het lijkt me een beetje als een dodo willen reconstrueren door een kip met een kalkoen te kruisen. Ja, je legt twee genen bij elkaar die niks te maken hebben met het oorspronkelijke beestje. En bij castraten was het net het feit dat zij die kinderstemmen behielden, of de stembanden van hun jeugd behielden, maar die konden laten aansterken door die adolescentie heen, door hun volwassenheid heen, en daar een klanklast onderbouwen die wij niet meer kunnen simuleren. Dus je kan ook niet met technische hulpmiddelen gaan proberen om dat te gaan faken. Je hebt geen aanknopingspunt, er is geen enkel vergelijk. Charles de Bros is nogal cru, vind ik, in zijn bewoordingen. Ragenet heeft een heel andere manier om daarnaar te gaan kijken en die heeft een veel meer lyrische benadering. En dat vind ik zo fascinerend, omdat dat meer in de buurt komt van de doorsnee-citaten die je vindt over castraten. Daar voel je al die bewondering van die man en bijna dat dwepen met een schoonheid die daar geëtaleerd wordt, die voor mensen vernieuwend was en verrassend en een echt van hun stoel trok. En hij schrijft:
hun stemmen klinken zo zoet als vrouwenstemmen en toch zijn ze veel sterker. Zo'n castraatstem dringt met een felle en lieflijke klank doorheen de begeleiding, verheft zich boven de andere instrumenten met een bekoorlijkheid die je moeilijk kan beschrijven. Je moet ze gehoord hebben. Hun stemmen klinken als die van achtergalen.
Heel veel wijzer word je daar niet uit. Maar je krijgt wel het gevoel van, ja, de zang van nachtegalen, daar heb ik wel emotioneel, kan ik mij daar iets bij voorstellen. En er wordt ook heel duidelijk het verschil gemaakt van, ja, je hebt vrouwenstemmen en dan heb je die castraatstem. En het is toch wel een klasse, een lia apart.
Thank you.
sono presso da tormenti e di crudi miei lamenti sol con te passare sono presso da tormenti e di crudi miei lamenti sol con te posso con te posso
De Castraten met Daan Esch.
Wat betekende dat nu om als castraat door het leven te gaan? Hoe zag je leven er dan uit? Het fascinerende is, er is enorm veel geschreven van de kant van het publiek dat kijkt en luistert en die castraten beschrijft. Maar het aantal castraten dat zelf iets vertelt over hoe zij het ervaren hebben, is bijzonder beperkt en wat zij beschrijven is erg veilig. Alles wat pijn kan doen, lijkt wel weggecensureerd. En het enige fragment dat in de buurt komt, waar een heel klein beetje het persoonlijke drama in naar voren komt, is een fragment van Balatri. Dat is een castraat die in de Wolga-streek terechtkomt en geïnterviewd wordt door een of andere Tartaarse kaan. En die Tartaarse kaan vraagt hem op de man af van wat ben je voor iemand? Wat moet ik me bij jou voorstellen? En dan geeft Balatri zijn antwoord.
Hij begon me te laten vragen of ik een man of vrouw was. En waar zo'n mensen worden geboren of uit de lucht vallen met zo'n stem- en zangtechniek. Daar stond ik paf van. Om antwoord verlegen noemde ik me man, dan sprak ik mezelf tegen. Een vrouw kon ik me helemaal niet noemen. En onzijdig pleiten zou me een rode kop hebben gekost. Uiteindelijk vat ik moed en antwoord dat ik een man ben uit Toscane en dat daar hanen zijn die eieren leggen waaruit sopranen ter wereld komen. Die hanen noemt men Norcini. En men laat ons, eieren, vele dagen bebroeden en als de kapoen uit het ei komt, wordt hij overladen met vleierij, liefkozingen en geld.
Dit is fenomenaal. Aan de ene kant, het begint met zijn gêne. Je voelt heel duidelijk, als men op de man afvraagt van wat ben je? Ja, de castraat is op dit moment een volwassen man. Nog steeds heeft hij daar geen antwoord over. Hij weet niet, wat ben ik? Ben ik man, ben ik vrouw, ben ik onzijdig? En hij komt dan met een smoes, van hanen die uitgebroed worden. En hij vermeldt daar de naam Norcini. En die is belangrijk, want als we straks gaan kijken van waar het allemaal gebeurde, gaan we dat terug tegenkomen. Ik denk dat we uit dat citaat van Balatri mogen besluiten dat het castraat zijn enorme problematiek veroorzaakt op het vlak van identificatie. Wat was jouw idee over jezelf en hoe moest je dat toetsen, omdat je alleen maar aan andere castraten kon meten? Je had geen erkende functie binnen die hele maatschappij. Dat is een aspect dat ik in de film Farinelli heel erg weinig aan de orde zag komen. En dat is net het aspect, die identiteitscrisis die ze toch allemaal hebben moeten doormaken en waar ze volledig alleen mee zaten, want ze kregen daar geen enkele psychologische begeleiding bij. Dat moesten zij dus in hun eentje zien te klaren. Dat vond ik een fascinerend gegeven en dat is in feite het centrale dilemma in een van de figuren die in het boek Stem, dat ik geschreven heb, wordt uitgebeend. Dat is op een heel andere manier weer te geven en die castraat een stem te geven die ik in de literatuur niet heb teruggevonden. We gaan eens proberen om te reconstrueren hoe het leven van zo'n castraat eruit zag. En we gaan beginnen bij het begin, bij de ingreep. Ik vertel al dat het heel moeilijk was om die ingreep legaal te laten uitvoeren. Het was politioneel verboden. Je kon er doodstraf voor krijgen, je kon geëxcommuniceerd worden. Maar de praktijk had natuurlijk wel voordelen en werd dus ook wel heel regelmatig toegepast. Het verontrustende daarvan is dat waarschijnlijk het de ouders zelf zijn, met name de moeders en de voedsters, die die praktijk uitvoerden. Omdat het ook verboden was en omdat het zo gevaarlijk was om extern hulp te gaan vragen, deden ze dat maar liever in de achterkeuken met alle gevolgen van dien. Nu, hoe moet je dat inbeelden? De knaap in kwestie werd dan in een tobbe met heet water gestopt, zodat zijn geslachtsdelen al wat weker werden. En dan werd traditioneel de halsslagader omgeknepen, totdat hij in katzwem viel en echt zijn bewustzijn verloor. En dan werd die ingreep uitgeoefend. Nu, die ingreep zelf is op zich niet bijzonder pijnlijk. Maar ja, het risico was natuurlijk wel erg groot dat het niet goed afliep als dat niet in steriele omstandigheden gebeurde. En helaas is dat maar al te vaak gebeurd. Nu, Charles Burney, die was gefascineerd door de castraten en die gaat in 1770 op zoek. Die wil antwoorden van waar gebeurt dat nu, wie doet dat nu en hoe zit dat nu allemaal in elkaar. Dus die doorkruist Italië en dan heb je zo'n heel vreemde, dubieuze houding van de Italianen die er liever niks over zeggen, want je voelt tussen de regels door dat ze zich best wel schamen voor die praktijk. En het blijft natuurlijk strafbaar door de kerk, door de wet.
In Milaan zei men dat de castratie in Venetië werd uitgevoerd. In Venetië dat het in Bologna gebeurde. Maar in Bologna ontkende men dat en werd ik naar Firenze gestuurd. Van Firenze naar Rome en van Rome naar Napels. De ingreep is op al deze plaatsen onwettelijk en alle Italianen zijn er zo beschaamd over dat elke provincie de praktijk aan een andere provincie toekent.
Wat er ook van zij, er zijn heel duidelijk aanwijzingen dat in alle steden die Charles Burney vernoemt, dat castratie gebeurde. En dan komen we terug bij het citaat van Ballatri. De grootste centra of degenen die het vaakst genoemd worden, zijn wel degelijk Bologna en Norcia. En Norcia is uiteraard waar Ballatri naar verwijst als hij zegt dat wij Norcini worden genoemd als castraten afkomstelijk uit Norcia. Op castratie stonden straffen, dat hebben we al verteld. En dat geeft aanleiding tot een pak leugens rond de ingreep zelf. En de verhalen die daarover de ronde doen zijn werkelijk hallucinant. Mensen moesten uitvluchten verzinnen om te zorgen dat die castratie op een redelijk wettelijke manier gebeurd was. En dat gaat dan over valpartijen, mensen die van het paard zijn gevallen. Ik daag iedereen uit om van het paard te vallen op zo'n manier dat je moet gecastreerd worden. Dat lijkt me een heel bijzonder acrobatische uitdaging. Vakpartijen met andere knapen, dat kan ik me al iets beter voorstellen. Maar rare dingen zoals ganzenbeten. Ik heb nooit gehoord van een gans die op zo'n gevoelige plaats gaat bijten. Die leugens die vind je overal wel terug. Maar na verloop van tijd wordt de wetgeving soepeler, naarmate de castraten ook meer aanzien krijgen en Rome de praktijk ook meer begint te dulden. En dan zie je dat de politie castratie toe begint te staan op voorwaarde dat het kind daar zelf om gevraagd heeft. En dat is een uitspraak, toen ik dat las, ging echt al mijn haar recht overeind staan. Denk je van, ja, je praat hier over kinderen voor hun 10e levensjaar. Wat is er makkelijker dan een kind manipuleren om iets te doen waar het de consequenties bij lange na niet van kan inschatten? Het kind weet niet of het ooit gaat trouwen. Het kind weet niet hoe plezant het is om kinderen te hebben. Je kan hem echt makkelijk verblinden met succes, met geld, met liefkozing, met aandacht. En dat gebeurt dan ook. En ik heb daar een verschrikkelijk citaat van een Saint Evremont aan Derry. En Derry was een page van Madame Mazarini, een hertogin, een Franse hertogin, die de nicht was van de gelijknamige kardinaal. En als je hoort of leest in dit geval wat die man aan Derry schrijft, dan zou je je gek verklaren om je als kind niet te laten castreren.
Ik zal trachten jouw welzijn te behartigen met minder onaangename manieren. En ik zal je in zeer bedekte termen zeggen dat je je moet laten verzachten door een kleine ingreep, die de fijnheid van je teint voor lange tijd en de schoonheid van je stem voor je hele leven veilig zal stellen. Je wordt nu door de koning ontvangen, door hertoginnen geliefkoosd en door alle mensen van stand geprezen. Maar als de charme van je stem vergaan zal zijn, zal je enkel nog de makker van Pompeius en de voetveeg van Stourton zijn. Je vreest dat vrouwen je minder zullen beminnen. Schud deze vrees maar van je af. Want we leven niet meer in achterlijke tijden. Het is tegenwoordig voldoende bekend wat er na de ingreep nog aan prestaties mogelijk is. En voor één maîtresse van Derry in zijn natuurlijke staat zal Derry in verzachte staat er 100 kunnen krijgen. Je bent dus verzekerd van maîtresses en dat is een groot goed. Want dan zal je geen vrouw hebben en dus verlost zijn van een groot kwaad. Ik prijs je gelukkig dat je geen vrouw zult hebben en nog gelukkiger dat je geen kinderen zult hebben. Een dochter zou zich maar zwanger laten maken en een zoon zou eindigen aan de galg. En wat nog zekerder is, je vrouw zou je de horens opzetten. Voorkom al deze ellende door je snel te laten helpen. Je hebt dan alleen te maken met jezelf, gelukkig met de kleine ingreep die je rijk zal maken en je de vriendschap van de hele wereld zal schenken. Als ik lang genoeg leef om mee te maken dat je stem verandert en je baard groeit, zal je jezelf bittere verwijten maken. Laat dat niet gebeuren. En wees ervan overtuigd dat ik een vriend ben die het beste met je voor heeft.
Na deze woorden pak je dat castratiemes en snij je toch zelf je testikels af. Ik vind dit van zo'n ongelooflijke hypocrisie dat mijn tenen krullen. Maar dit gebeurde en dit is een document dat we hebben. Kan je je inbeelden hoe die andere castraten beïnvloed werden om die ingreep te ondergaan en hoe moeilijk het was om nee te zeggen? Je was gecasteerd, er was geen weg terug. De ingreep is gebeurd, die plaats hebben we omgedraaid. Het wordt tijd om aan de opleiding te beginnen en daarvoor ging je naar een conservatorium. De conservatoria van Bologna en Napels genoten een ongelooflijke faam. In Napels waren er zelfs een heel aantal waar je ziet dat het ene na het andere conservatorium ontstaat en de docenten ook van het ene naar het andere beginnen te lopen, wellicht op zoek naar een betere gage. Charles Burney, dezelfde die die zoektocht organiseert naar hoe zit het nu precies met die castraten? Die geeft een beschrijving van het Sant'Onofrio a Capuana conservatorium. En die beschrijving op zich is hallucinant. Hij schrijft dat de jongens 2 uur voor zonsopgang uit hun bed werden gezet. En dat ze oefenden tot maar liefst 8 uur 's avonds. Zij werden in lokaaltjes geduwd. In 1 kamer zaten zo'n 40 jongens, 4-0... verschillende stukken door elkaar te spelen, op evenveel klavecimbels. In een andere kamer gebeurde hetzelfde met de cello's, in een andere met de houtblazers. En de kopers, daar hadden ze geen plaats meer voor, die zaten allemaal in de traphal. Dat moet daar een door elkaar getoeter en geblaas geweest zijn, dat horen en zien vergaan. En Charles Burney schrijft daar heel terecht bij dat hij dat gebrek aan infrastructuur verantwoordelijk acht voor de stijlloosheid van die uitvoering van die kinderen. Die hadden geen mogelijkheid om te leren luisteren naar de muziek die zij maakten. Frasering, klankvorming, dat was allemaal niet belangrijk. Je moest voornamelijk luid spelen, want anders verstond je gewoonweg niet wat je zelf aan het spelen was. Ik vond dat een afschuwelijke passage, omdat ik me dan inbeeld van je zal daar maar als gevoelig kind, want veel van die muzikanten mogen toch wel een zekere gevoeligheid gehad hebben, hoop ik dan maar, in zo'n omgeving zitten en non-stop met dat overmatig volume en die chaos van verschillende partijen door elkaar overladen worden. En dat is een van de sleutelpassages in het begin van mijn boek. Daar heb ik een passage waar Arcangelo, de jonge knaap die gecastreerd is en dat zelf niet weet en die ingreep ook verdrinkt, in zo'n conservatorium terechtkomt, ijlend nog van de ingreep, want hij heeft koorts, de infectie is nog niet helemaal weg. En hij beschrijft dan wat er allemaal op hem afkomt.
Het gebouw schettert en krijst van alle kanten op hem af. De pater duwt de tegenstribbelende jongen hardhandig de binnenplaats op. Voorwaarts dwingt hij hem de stenen trappen op. Een herrie van metaal, hout en kattendarm dendert in lawines van de treden. Een hoorn slaat over, trompetten kletsen hagelstenen in het rond, klarinetten stapelen 3 klanken tot wankele torens. Uitzinnige violen kruisen de degens met het koper. De muzici gaan elkaar te lijf met weerspannige ritmes, ontwrichte tempi en arpeggio's in rivaliserende toonaarden. Splijtende flageolettonen priemen om het schrilst in zijn oren. Aan wortels diep onder zijn huid trekken ze zijn haren als egelstekels overeind. Uit elke porie zweet de angst uit hem naar buiten. Arcangelo spartelt een vertrek in dat met hysterische kinderen is volgestouwd. Ze kelen door elkaar heen als martelaars in ketels hete olie. Hun rood aangelopen halzen gillen moord en brand. Ze janken als de terreur van kippen in een door vossen geteisterde ren. Stemmen, kwinkeleren loopjes, slingeren gebroken akkoorden door de ruimte, motiefslierten wieken als gieren op de thermiek omhoog, cirkelen in akelige trillers boven de rotsen. Met van inspanning verwrongen lippen weven de knapen snippers valse noten tot een bange melodie. Een tweede pater knielt voor de jongen neer en zingt hem een oefening voor, 5 noten op een rij. Arcangelo reageert niet. Hij houdt de kaken op elkaar en bijt zijn lippen stuk.
Het lijkt me duidelijk dat zo'n conservatorium geen aangename plek was. En zeker niet voor iemand die muzikaal begaafd was, waar harmonie heel belangrijk was. Dus ik beeld me in dat voor kinderen die daar voor het eerst in belanden, dat dat op zich al een bijna traumatische ervaring moet geweest zijn. Nu was het zo slecht voor die castraten. Wel, de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat zij op andere instrumentalisten een heel streepje voor hadden. In het San Onofria Conservatorium is het namelijk zo dat castraten een eigen etage hadden. Dat waren 16 castraten die sliepen apart in een verdieping die zowaar verwarmd werd, omdat uiteraard zij gebruiken hun stem. En een stem mag niet verkouden worden, want dan kan je helemaal niet meer zingen. Maar het gaat zelfs nog verder, want in Santa Maria de Loreto krijgen castraten als enige, bij wijze van uitzondering, extra dik ondergoed, zodanig dat ze ook in de winter beter beschermd zijn. Ze krijgen ook vanaf 1763 een steviger ontbijt, met, hou je vast, niet alleen een extra broodrantsoen, maar de ongelooflijke luxe van krachtvoedsel in de vorm van bouillon, kippen en eieren. En dat is waar die andere instrumentalisten wel naar kunnen fluiten. Het heeft ook een schaduwzijde. De schaduwzijde bestaat erin, en dan verwijs ik naar heel wat mensen die misschien op internaat zijn geweest. Je zit in een situatie waar kinderen opgesloten zijn. Conservatoria waren veredelde gevangenissen toen, dat moeten we eerlijk toegeven. En waar ze min of meer op elkaar zijn aangewezen. Als er iets vreder is dan kinderen in de puberteit, dan mag u het mij komen vertellen. Maar ik ga ervan uit dat in die context iedereen die ook maar een beetje anders was, en dat waren castraten om heel wat redenen, doodgepest werd. En dat is niet zomaar een veronderstelling. Want als je gaat kijken in de logboeken van die conservatoria, in de archieven, dan zie je dat het wel eens gebeurt dat een instrumentist buiten gekegeld wordt omdat hij geen discipline heeft, omdat hij er niks van bakt. Maar die liepen echt wel zelden weg. Ik denk dat velen van hen ook wel begrepen dat zij een talent hadden dat hen geld kon opbrengen en dat het in hun eigen belang was om dit te doen, beter dan een of ander jobje waar je net zo weinig of nog veel minder mee verdiende en waar de omstandigheden wat moeilijker waren. Nu, bij castraten is dat anders. Er staat met regelmaat van de klok een entry in van die archieven waar staat Unuco tal e qual, senes fugito, castraat, zus en zo, is weggelopen. En voor mij geeft dat een indicatie van het feit dat die opleiding mentaal zo zwaar was dat veel van die kinderen daar gewoon onderdoor gingen. En wat is er daar dan mee gebeurd? Ja, daar hebben we geen enkele indicatie van. Daar is niks in annalen of geschiedschrijving wat daarover gaat. En dat is ook een van de drama's die in mijn boek belicht worden. Nemen we aan dat alles goed loopt en dat die opleiding zonder veel problemen wordt afgerond, wat niet iedereen gegeven was, dan ga je debuteren. Grappig is dat op het moment van hun debuteren en meestal kort daarna beginnen castraten ook pseudoniemen te krijgen. En waar wij pseudoniemen gebruiken om de echte naam te verbergen, krijgen castraten een pseudoniem als toemaatje. En dat toemaatje wordt ook samen met een originele naam vermeld op de affiches en op de programmaboeken. Dat is heel bizar om te zien. En waarop zijn die pseudoniemen dan gebaseerd? Dat kan van alles zijn. Soms is dat een verwijzing naar hun geboorteplaats, zoals Senesino, die uit Siena kwam. Vaak heeft het ook te maken met een verwijzing naar hun leraar, Giziello voor Gizzi, Caffarelli voor de leerling van Caffaro. Het kan ook een link zijn naar hun beschermheer. Je hebt zo Farinelli, die eigenlijk Broschi heet, maar zijn beschermheer was Farina, of de beter de broeders Farina. Maar er komen ook koosnaampjes voor. Zo is Nicolino een verkleinwoord van zijn natuurlijke naam Nicolo. En wat ook gebeurde is dat een castraatzanger geassocieerd werd met een rol waarin hij furore maakte. Bijvoorbeeld Siface, die een zanger die diezelfde rol speelde in de opera Scipione Africano. Thank you.
sua sorte e tuo rigor so che pentita te la mirai della sua sorte del tuo rigor del tuo rigor. E spento allora ogni odio antico, tu scriverai chi gli die morte, cercherai ma sempre in vano pace al dolor, ma sempre in vano pace al dolor. Tu scriverai chi gli die morte, ma sempre in vano pace al dolor. Quando vedrai il tuo nemico privo di pietà, so che pentito ti lagnerai nella sua sorte del tuo rigor. Quando vedrai il tuo nemico privo di pietà, so che pentita ti lagnerai nella sua sorte del tuo rigor. So che pentita ti lagnerai nella sua sorte del tuo rigor. Del tuo rigor.
Als ze debuut aansloeg, dan was het de bedoeling dat Castraten een nomadisch bestaan begonnen te leiden. Met een beetje geluk kregen ze een jaarcontract of een seizoenscontract aan een opera. Maar de operaseizoenen waren eigenlijk vrij kort. Dat liep van december tot begin van de vaste tijd. Er waren ook opera's die een voorseizoen en een naseizoen hadden, meestal van begin september tot eind november. En soms ook wel van paas tot half juni. Maar je moet het zo inbeelden, het publiek wou en eiste nieuwe stemmen, telkens vers bloed per seizoen. Dus langer dan één seizoen hield je dat doorgaans ook niet vol. Dus het was zaak om zo snel mogelijk een grote naam te maken en dan als de bliksem te zien dat je een contract kon verzilveren aan een van de hoven. Want daar kon je toetreden als musico of virtuoso da camera en dan had je echt wel een aanstelling met een gegarandeerd salaris waar je ook een aantal jaren op een rij een stabiel inkomen kon genieten. Er zijn heel veel beroemde mecenas uit die tijd. Onder meer de koningin Christina uit Zweden, die na haar troons afstand of eerder gedwongen abdicatie in ballingschap leefde in Rome. En daar zijn bijzonder spannende verhalen, want ze heeft daar een aartsvijandin, een aartsrivale, de hertogin van Savoie. En hun nationale sport bestaat erin om elkaars artiesten af te snoepen. Dus daar werd echt wel bijzonder veel gekonkelfoest in de wandelgangen. Nu, je had ook de hertogen van Parma en Modena, je hebt er een heel aantal. Maar ook buiten Italië mogen we niet vergeten, Duitsland was een enorme afnemer van castraten. Je had daar de graven van Württemberg, de keurvorsten van de Pfalz en Beieren, maar ook Frederik de Grote in Berlijn. En dan had je niet te vergeten Mannheim met het orkest van Stamitz, Ciommelli in Stuttgart en de fabuleuze Hasse in Dresden. Hasse die ook ongelooflijk veel boeiend materiaal voor opera heeft geschreven. Dat is best wel interessant. Nu, ook Engeland viel voor de charmes van de castraten. Zij kenden tot die tijd alleen maar hun eigen contratenoren. Maar Londen raakt geïnfecteerd met een oplaaiende Italofilie. En uiteraard Spanje, van oudsher al met die Spaanse falsettisten gefascineerd door het fenomeen, is van de partij. Rusland en Zweden ook. Nu, dat was leuk. Je had als castraat de garantie dat je een goed betaalde job had en je was voor een aantal jaren onder de pannen. En die verbintenissen hadden ook het voordeel dat je als castraat vaak verlof kreeg. En dat verlof stelt je in staat om naar huis terug te keren, naar Italië, en daar occasioneel eens een seizoen te zingen of aan een of andere productie mee te werken. En dat was ook in het belang van de vorst in kwestie, want die kon dan uitpakken en zeggen van kijk, mijn genie zit nu weer in Italië, ja, zijn thuisbasis heeft hem geroepen en hij moest daar eventjes gaan optreden in de opera van Si en La. Dus dat kwam hem ook naar imago wel van pas. Nu, als je het eenmaal had gemaakt, kon dat best een boeiend leven zijn. Heel veel van die castraten zongen veel langer dan normale stemmen. Had dat te maken met het feit dat zij bijzonder goed geschoold waren? Wellicht had het ook met hun speciale fysiek te maken, dat zij er echt wel voor gemaakt waren. Maar die gages gaan vrij snel heel bijzondere proporties aannemen. En zo is het geval bekend van een castraat die de bijnaam Centoventi krijgt, 120, omdat die man op één avond maar liefst 120 sekini bij elkaar had gezongen. En dat moet in die tijd een fenomenaal bedrag geweest zijn. 120 sekini voor een muzikus. Het was ongehoord. Dat waren topvoetballersgages. Maar wat zien we dan gebeuren? Een inflatie op het vlak van castraten. 1740, Caffarelli krijgt bovenop zijn gage, die ondertussen al 800 sekini is, nog eens een winstpercentage van 700 sekini daarbovenop. En Pacchierotti, een paar jaar later, krijgt als basis 1000 sekini. We vertrekken van 120 op een paar jaar tijd. Dus dat geeft die rage van het publiek mee en dat geeft ook het effect mee op de welstand van de castraten. Het is dan ook niet toevallig dat heel veel castraten hun leven eindigen in luxueuze villa's die eigenlijk qua uiterlijk niet onderdoen voor de villa's die de adel neerzet. Ik ga toch al één naam laten vallen, Baldassare Ferri, een sopraanzanger Perugia 1610, 1680 ongeveer. En dat is de eerste castraat met iets van een Europese status. Je mag hem de eerste jetsetter avant la lettre noemen. Zijn bijnaam ligt er ook niet om, Phoenix der zwanen en der zangers. Die jongen die wordt ontdekt in het kerkkoor van Orvieto, wordt onmiddellijk naar Rome gestuurd, waar hij bij kapelmeester Ugolini les volgt. Daarna gaat hij naar Napels en hij krijgt een eerste benoeming aan het hof van prins Ladislav de Vierde in Warschau. Daar gaat hij 30 jaar lang blijven. Nu, hij krijgt bijzonder veel verlof, want die man snapt ook wel van hoe meer ik hem verlof geef, hoe meer mijn ster ook internationaal gaat reizen dankzij de zijne. En hij treedt dus bijvoorbeeld 14 dagen op in Zweden, op verzoek van de toen nog in functie zijnde koningin Christina. In 1643 krijgen we de eerste file die ooit is opgetekend in de wereldgeschiedenis, want dan reist hij naar Venetië voor het huwelijk van zijn broodheer met Maria Luisa van Mantua. En dat zorgt voor een volkstoeloop waarbij in de annalen staat dat het volk werkelijk de koets blokkeert en daar blijft het niet bij, want de koets waarin Ferri zit wordt onder de bloemen bedolven. Ja, dat zijn van die zaken die ik mij dan bij de Beatles of zo zou voorstellen, maar helaas, de eer is aan Ferri te beurt gevallen in 1600 en een klets. Nu, dan wordt het wat heet onder de voeten van Ferri in Warschau, want er breekt een oorlog uit tussen Polen en Zweden. En dan verlaat hij het Poolse hof en ruilt dat voor het Weense. Daar maakt hij zowel op Ferdinand III als Leopold I indruk. Leopold I laat bijvoorbeeld een portret van hem maken, waarin de zanger niet alleen getooid wordt met laurierkransen, maar het krijgt ook een titel Re dei Musici. En voor een vorst je als muzikalist, als zanger, de naam koning toedicht, daar moet je toch wel wat voor in je mars hebben. En dat hij dat had, dat koninklijk lof niet iets persoonlijk was, maar dat het wel gedragen werd door een heel brede laag in de bevolking, dat kan ik staven door een aantal quotes. En de mooiste vind ik wel, die van Boccaccio. En die verwijst in zijn lofrede op Ferri letterlijk naar de openingszinnen van La Musica in L'Orfeo van Monteverdi, die we toch eigenlijk wel de eerste grotere opera mogen noemen, waarin La Musica eigenlijk Orfeo bezingt. En die woorden komen min of meer letterlijk terug in de manier waarop Boccaccio Ferri aanprijst.
In de harten van koningen en andere doorluchtigheden heeft Ferri met de tonen van zijn stem hoogst onschuldige vlammen opgewekt. Gramschap gemilderd, lijden gelenigd, gemoederen bedaard en het genot tot zijn slaaf gemaakt.
Mooi is dat. Ik denk, een zanger die dat soort bewoordingen meekrijgt, die mag zich in zijn handen wrijven. Boccaccio maakt eigenlijk een heel kunstige verwijzing naar de superlatieven waarmee La Musica in het begin van L'Orfeo, de muzikus Orfeo, beschrijft als een soort god onder de zangers. Dat maakt het natuurlijk wel erg lastig aan de ene kant, omdat je een mens gaat idealiseren en tot een soort mythologische proportie gaat uitvergroten. Maar het genot tot zijn slaaf maken vind ik een heel... Daar word ik weer heel ongemakkelijk van. Want dan krijg je zoiets, een verschuiving van de verantwoordelijkheid voor het genot wordt eigenlijk naar die kunstenaar toegeschoven. En dat voelt niet lekker. Nu ook Rousseau, die in het begin van zijn carrière notoire castratofoob was, die was vol verrukking over Ferry en die schrijft dat de verrukking en het enthousiasme van zijn tijdgenoten op objectieve feiten berust. En hij gaat zelfs zo ver, hij noemt Ferry een unieke en wonderbare zanger die alle monarchen elkaar probeerden af te snoepen en die na zijn dood door alle muzen in Italië gevierd werd. Ik kan me daar niks bij inbeelden wat het betekent om na je dood door alle muzen in Italië gevierd te worden, maar Rousseau kon dat blijkbaar wel. Dus ook Rousseau gaat voor de bijl. Maar wat maakte die stem nu zo bijzonder? Waarom werden mensen daar zo lyrisch van? Daarvoor moeten we even terecht bij Bontempi. En Bontempi is een castraat uit het San Marco in Venetië. En die beschrijft eigenlijk als zanger zijnde op een meer technische manier waartoe die Ferry zoal in staat was.
Wat deze nobele zanger Ferry met zijn stem kon uitdrukken, kan niet in woorden worden weergegeven. Om te beginnen was er de zuiverheid van zijn stem en het gemak waarmee hij elke passage kon vertolken, de impact van zijn trillers en het gemak en de elegantie waarmee hij elke noot bracht. Bovendien had hij de gewoonte om na een uiterst lange heerlijke passage die de longcapaciteit van eender welke zanger te boven ging, zonder opnieuw adem te moeten halen, verder te gaan met een lange triller en dan met een volgende passage nog mooier en briljanter dan de eerste. En dat allemaal terwijl hij stilstond als een standbeeld zonder zijn wenkbrauwen, mond of lichaam te verroeren.
Wat hier duidelijk mag wezen in dit citaat is dat Ferry over een onwaarschijnlijke ademhaling en een technische controle beschikte. In dit citaat beschrijft Bontempi hoe Ferry een chromatisch dalende octaaf van trillers naar beneden doet en dan zonder ademhalen in de volgende vocalise terechtkomt. Rousseau heeft zo een voorbeeld beschreven waar het nog straffer wordt. Dan gaat Ferry over twee octaven dalend en stijgend in trillers naar boven en naar beneden. Ja, daar heb je een waanzinnige lange adem voor nodig. Dat lukt jou zo even niet. En om dan nog zonder enige vorm van ademhalen, verder te gaan in de volgende coloratuur, dat kunnen we ons niet inbeelden. En voor mij heeft dat ook te maken met, als we dan toch praten over de hysterie die vaak bij mensen ontstond, ik denk dat een heel groot stuk daarvan te verklaren valt door het feit dat je als luisteraar onbewust, of je dat nu wilt of niet, de ademhaling van de zanger volgt. Iemand neemt een frase en je doet dit. Je blokkeert ook, je wacht tot iemand heeft uitgehaald en dan adem je uit. Nu, wat er gebeurt, is die zanger die adem die blijft maar duren. Het moment dat jij buiten adem bent, gaat die ander gewoon door. En onbewust houd je je adem in. Beeld je dan in, je bent als dame ingesnoerd in een korset. Je doet dat een paar keer te veel en je krijgt zuurstoftekort. En daar ga je dan. En volgens mij is dat een puur fysiologische reden waarom mensen letterlijk in katzwijn vielen bij het horen van die castraten. Gewoon omdat zij veel langer zongen en dat je gewoon letterlijk en figuurlijk vergat dat je zelf ook nog even moest ademhalen, los van de stem van de castraat. En daar kan ik dan dat citaat van de vorige heel goed in volgen, dat zij het genot tot hun slaaf maakten. Niet alleen dat, zij maakten de ademhaling, ze maakten de fysieke luisteraar tot hun slaaf, omdat ze eigenlijk dwongen in die ademhaling mee te gaan en ook in een roes te geraken.
MUZIEK
We hebben het al gehad over het feit dat castratie niet zonder bijverschijnselen was. Een van de minder leuke bijverschijnselen was het fenomeen van de gynecomastie, een heel ingewikkeld woord. En het volgende woord gaat niet veel verduidelijken, de hypertrofie van de borst. Waar komt dat op neer? Omdat die jongens vroegtijdig hun testosteron verliezen en dus ook geen testosteronproductie op gang komt, waren er een aantal onder hen, een kleine minderheid, bij wie de productie van vrouwelijke hormonen bijzondere vormen aannam. En die kregen werkelijk ook borstvorming. Dat had natuurlijk wel tot het gevolg dat zij daaraan geloofwaardigheid wonnen in de rollen die zij moesten spelen als vervangers voor vrouwen. Dus je krijgt een progressieve vervaging van de categorie man en vrouw, gewoon door dat medische fenomeen. En daar zijn een paar heel mooie citaten voor. En eentje vind ik heel bijzonder, omdat het een citaat is van Goethe, die dat tot een soort kunstvorm gaat verheerlijken.
Ik heb nagedacht over de redenen waarom deze castraten in travestierollen me zoveel bevallen. En ik denk dat ik er nu achter ben gekomen. In deze voorstellingen wordt men zich sterker bewust van het concept van imitatie en kunst. En door hun kundige vertolking scheppen ze een soort bewuste illusie. Zo verschaffen ze een dubbel genot. In die zin dat deze personages geen vrouwen zijn, maar hen enkel uitbeelden. De jonge mannen hebben de essentie van het zwakke geslacht in wezen en gedrag bestudeerd. Zij kennen die door en door en reproduceren die als kunstenaar. Zij beelden niet zichzelf uit, maar een natuur die hen volledig vreemd is.
Ik vind dat een prachtig citaat, omdat het eigenlijk de praktijk van de castraten linkt naar de wortels van het Pekingtheater, waar ook vrouwelijke rollen door mannen werden gebracht, of kabuki, de Japanse theatervorm, waar ook mannen rollen spelen die voor vrouwen bedoeld waren, of mannen tenminste, vrouwenrollen speelden. Het heeft iets van een artificieelheid en een travestie gebeuren, avant la lettre, een heel verwarrend geheel, wat dan blijkbaar toch een groot effect op het publiek sorteerde. En het wordt wel heel erg vreemd, want Charles de Bros beschrijft ook letterlijk dat er mannelijke sopranen zijn met lippen, billen, armen, borsten en kinnen zo rond en mollig als die van een vrouw. En Casanova in 1762 is in extase over een castraat die in het Romeinse Alberti Theater zong en daarover schrijft hij het volgende.
In zijn korset had hij de taille van een nimf en zijn borsten waren, wonderlijk genoeg, in vorm en schoonheid aan die van een vrouw gelijk. Uit nieuwsgierigheid werd je tot die borst aangetrokken en een onuitsprekelijke charme overweldigde je, zodat je hals over kop verliefd was voor je er erg in had. Om de verleiding te weerstaan of haar niet te voelen, zou je zo koud en nuchter moeten zijn als een Duitser.
Uit de woorden van een vrouwengek als Casanova is die bekoring voor castraten die in wezen toch wel mannen waren, wel heel erg vreemd. Maar het illustreert de aantrekkingskracht die een androgyne verschijning uitoefende op de beide sekses. Het hoeft geen verwondering te wekken dat we met hysterie te maken krijgen. Niet alleen bij mannen, maar ook bij vrouwen. En dat neemt echt heel bizarre proporties aan. Ik heb zelf een communicatieachtergrond. Ik vind het ook altijd heel erg leuk als ik aanknopingspunten vind met de geschiedenis van mijn vak. En ik heb altijd gedacht van merchandising, ja, dat is iets toch wel van de 20e eeuw. Niks is minder waar. Ook daar zijn de castraten voor verantwoordelijk. Want in de hysterie rond Marchesi was het voor de Weense hofdames niet ongebruikelijk om zijn amuletten, zijn medaillons te dragen op hun borst, aan hun armen, maar zelfs om die in hun schoenen te naaien. En over Crescentini zijn ook prachtige verhalen verteld. En daar wil ik graag Madame Vigier Lebrun even aan het woord laten. En die schrijft: hij stak Marchesi, die door alle Romeinse vrouwen werd verafgoot, nog voorbij. Na zijn laatste optreden vertelde ze hem hoezeer zijn vertrek hen speet. Er waren er velen die bittere tranen huilden, zodat de toeschouwers er nog een spektakel bovenop kregen. Theater bovenop theater. Nu, het feit dat vrouwen zo gek waren op die castraten, dan zijn we weer helemaal terug in de tijd van de Romeinen. Want castraten waren, in tegenstelling tot wat heel veel mensen denken, best wel tot seks in staat. Zij konden erecties krijgen omdat hun bijen hier bepaalde functies overnam, maar ze konden uiteraard niemand bezwangeren. En over Matteucci schrijft men ook dat het omgekeerd voor castraten heel moeilijk was om hun vrouwen achter te laten. En die schreef dat hij het niet kon verdragen lang uit Napels weg te blijven, waar hij door iedereen, en vooral door de vrouwen, werd verafgood. Net zoveel omdat hij knap was en eunuch, dan om zijn zoete en sonore stem. En merk hierbij op dat de stem op de tweede plaats staat in het citaat. Dus de appreciatie had voornamelijk met andere factoren te maken.
De Castraten, met Daan Esch.
En als we dit allemaal horen, dan denken we van, goh, eigenlijk is het toch wel waar, hè? Zo'n leven als castraat, het komt toch een pak erger. Ja, en dan komen we heel erg in de buurt van de film Farinelli, waar alles voor een groot deel draait om het succes, het geld, de liefdes die mogelijk waren, de geschenken waarmee Farinelli overladen werd. En dat is ook een beetje mijn ergernis, want er was nog een heel ander kant aan dat verhaal. We hebben al verteld, de sociale positie van castraten was moeilijk. Ze mochten niet huwen. Maar het gaat nog verder dan dat, want niets in Italië was zo verachtelijk als een castraat die niet kan zingen. Kort samengevat, castraten werden getolereerd omdat ze goed konden zingen. En alleen als ze goed konden zingen. En gecastreerde jongelui die geen talent ontwikkeld, en dat was helaas de overgrote meerderheid, die waren gedoemd tot sociale uitsluiting. Ik heb in mijn tijd als dramaturg heel veel onderzoek verricht naar castraten. Het is een praktijk die 300 jaar lang zal blijven bestaan en de operascène domineert. Op die 3 eeuwen tijd heb ik 100 namen teruggevonden. 100 namen. En dan moet je je de vraag stellen, in het eind van de 18e eeuw worden er jaarlijks 4000 jongens ontmat. 4000. Wat is dan het slaagpercentage? En wat is dan de prijs die wij betalen voor één persoon als een Farinelli? En dan wil ik besluiten met een citaat van Tosi, dat mij zo onder mijn huid gekropen is dat het ervoor gezorgd heeft dat ik 20 jaar lang geïnvesteerd heb om een boek te gaan schrijven van 700 pagina's. En zonder dit ene citaat had ik dat niet eens overwogen. Want wat schrijft Tosi? Ik ga het in het Italiaans lezen, het is veel mooier in de oorspronkelijke taal. Se l'istruttore è umano, non consiglierà mai lo scolare a perdere una parte dell'umanità, foresco un pregiudizio dell'anima. Als een leraar ook maar een greintje mensenliefde bezit, zal hij zijn leerling nooit aanraden zich, wellicht ten koste van zijn ziel, te laten beroven van een deel van zijn menselijkheid. Tosi is de belangrijkste pedagoog. Hij is zelf ook castraat. Hij heeft met andere woorden alle vreugden, alle goede zaken van het castratendom meegemaakt. En de bottom line is dat hij iedereen afraadt dat pad in te slaan. En voor mij, ik krijg nog altijd kippenvel als ik het voorlees. Ik vind het zo'n gruwelijk citaat, omdat niemand van die castraten ooit één blik heeft laten werpen op wat het hele circus voor hem persoonlijk heeft betekend. Niemand praat over de onwaarschijnlijke psychologische moeilijkheid om die identiteitscrisis op te lossen. Niemand zegt hoe ze dat beleefd hebben om non-stop gemarginaliseerd geweest te zijn. En er zit zo'n tristesse, ik vind dit zo'n schrijnend citaat. Toen had ik zoiets van, ja, ik wil niet dat een film als Farinelli bepaalt hoe men in publiek opinie over castraten denkt. Want het verhaal is vele malen complexer dan wat er in zo'n film getoond wordt. Thank you.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.